DJ Jopie, zoals hij ook bekend staat, Joost Eerdmans, omdat hij ook wel eens plaatjes draait. Hadden die de snolle bolletjes aan met van links naar rechts. En dat was dan de metafoor voor de minderheidscoalitie. Die heel de tijd dan weer naar links, dan weer naar rechts gaat. En volgens Eerdmans kon dat niet meer. Er moet daar een einde aan komen.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en Ja 21 congresseerde dit weekend en is klaar met snolleke bolleke politiek. Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, dit weekend was ook het congres van Ja 21 en ik heb dat een beetje op afstand nog zitten bekijken. En wat ik me op een gegeven moment afvroeg is, deze partij die is nu ongeveer 5 jaar oud. Hij is groter dan hij ooit geweest is. Is dit nu inmiddels voor jou ook een gevestigde partij? Dus die ook echt al nog voor lange tijd bij ons gaat blijven?
Oh, dat is wel meteen een goede vraag. Want je ziet ze inderdaad nog steeds altijd wel als een soort nieuwe partij. Of nieuwkomers. Ook omdat de partij eerst nog met een eenpitter, alleen Joost Eerdmans in de Tweede Kamer zat. En nu natuurlijk echt 9 Kamerleden heeft en daarmee wel als volwaardig wordt gezien. Aan de andere kant merk je ook natuurlijk dat hun vertegenwoordiging in de Eerste Kamer een stuk kleiner is. En dus dat het in die zin nog wel, ja, het zit een beetje zo tussen, tussen splinter en houtbalk qua politiek opzicht. Het is wel, ze doen er natuurlijk wel toe. Je merkt de mate waarin Rob Jetten ze serieus neemt in eigenlijk alles wat hij doet. Het is een van de partijen die snel op het lijstje staat om mee te praten als de minderheidscoalitie een deal nodig heeft. Ja, 21 wil dat ook graag. Maar, en dat hoorde je Eerdmans ook zeggen, ze zijn zich wel bewust in die zin van hun eigen omvang. Want bijvoorbeeld, alleen Ja 21 is niet genoeg. Dan zit je op 75 zetels. Dus dan heb je ook altijd bijvoorbeeld de SGP nodig om in de Tweede Kamer aan een meerderheid te komen. En dan ben je er in de Eerste Kamer nog niet eens.
Ja, het is moeilijk, hè? Het is geen kleine partij, maar het is ook absoluut geen grote partij. En daardoor zitten ze ook een beetje tussen wal en schip. Ik zat zelf te denken dat als hij daadwerkelijk, want ze hebben natuurlijk wel ook lang aan de formatietafel gezeten, als zij daadwerkelijk waren toegetreden aan de coalitie, als ze er onderdeel van waren, dan was het in principe nu een gevestigde partij geweest. Een beetje gek, want ze hadden natuurlijk vorige Tweede Kamer hadden ze nog maar 1 zetel en nu hebben ze er een heel stuk meer. Maar ze zitten in een transformerende fase, die club. En zo voelde dat geloof ik ook wel op dat congres.
Nou, dat zie je ook wel. Mijn collega Carla Joost heeft een goed stuk over dat congres geschreven in bijvoorbeeld het feit dat ook Joost Eerdmans zijn kaarten op tafel legt of eigenlijk eisen stelt aan de minderheidscoalitie. En ook hij echoot als het ware Jesse Klaver in het feit dat Eerdmans eveneens niet denkt dat een deal met de minderheidscoalitie en Pro en Ja 21 ooit tot stand gaat komen. Hij haalde, en dat vond ik dan wel weer heel treffend voor DJ Jopie, zoals hij ook bekend staat, Joost Eerdmans, omdat hij ook wel eens plaatjes draait, hadden die de snolle bolletjes aan met van links naar rechts. En dat was dan de metafoor voor de minderheidscoalitie, die heel de tijd dan weer naar links, dan weer naar rechts gaat. En volgens Eerdmans kon dat niet meer. Er moet daar een einde aan komen. En is het tijd om een definitieve keuze te maken. Dus ofwel alleen maar naar rechts, ofwel alleen maar naar links. Dat was zijn boodschap richting Jette.
Ja, Eerdmans gaat niet mee achter de bus aan hoppen van deze coalitie. Toch alsnog, hoe probeert...
Wel als die bus alleen maar rechtsaf gaat.
hoe denk je dat Ja 21 zichzelf ook het beste kan positioneren? Er zijn ook een aantal belangrijke dossiers die nu open liggen. We gaan het zo nog even over stikstof. Daar hebben ze natuurlijk ook een eigen opvatting over. Maar probeerden zij zich ook echt een bepaalde positie aan te nemen ten opzichte van dit minderheidskabinet, om te kijken of ze aantrekkelijk kunnen worden of zijn?
Dat zag je zeker in dat verhaal van Eerdmans. Ik vond het wel opvallend dat hij ook echt de lastenverzwaringen van dit kabinet aanhaalt. Hij had dan over die vrijheidsbijdrage, iets wat op wens van het CDA natuurlijk in het coalitieakkoord is gekomen, zodat burgers en bedrijven meebetalen aan de extra defensieuitgaven die nodig zijn. En ja, lastenverzwaringen doen zeker één partij in de coalitie natuurlijk heel veel pijn. En dat is de VVD. En dat Eerdmans het daar zo specifiek over had, is natuurlijk wel echt ja, je pijlen richten op de VVD. Dat is waar Ja21 ook echt denkt dat ze nog kiezers vandaan kunnen halen. Je zag ook eigenlijk dat hè, bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond de VVD er heel lang slecht voor. En Ja21 echt heel goed. Later, ja, eigenlijk in die cruciale eindfase, toen zette de VVD gewoon een heel goede eindspurt in. Waardoor Ja21 niet in de dubbele cijfers kwam.
Dan toch maar
je
VVD.
Ziet dat Ja21... Precies. Ja, dat was de gouden slogan in die zin voor de VVD. Maar je ziet wel dat Ja21 nu de VVD weer in een kabinetsdeelname zit. Dat ze echt proberen ja, te pakken op het feit dat het ondernemersklimaat niet verbetert. Dat de economische groei uitblijft. Echt die, ja, die klassieke VVD-thema's. Ja, die hoor je echt ja, echoen bij Ja21. Dat is echt waar de strijd zit voor hen.
Maar hoe moet de VVD dan al mee omgaan? Want of ze werken met Ja21, wat toch een rivaal is en waar ze zetels aan kwijt kunnen raken als er op een gegeven moment weer verkiezingen zijn. Of je werkt dus met Pro, wat ja, de ideologische tegenpol is, wat ze ook op kritiek zou komen te vallen. Hoe moet de VVD daarmee omgaan?
Nou, je ziet de VVD natuurlijk lonken naar overrechts gaan in het minderheidskabinet. En dat is dan hoe ze aan de kiezers, aan de achterban willen laten zien dat zij ervoor zorgen dat er een rechtsgeluid in het landsbestuur vertegenwoordigd is, dat het land ook die kant optrekt. En dat zit hem onder meer in het... je zag toen de asielwetten van Faber voorlagen in de Senaat. Eén daarvan die sneuvelde, daar ging heel veel aandacht naar uit. Maar de andere die het beleid, en dat klopt ook wel, toch strenger maakte, daar zag je de VVD heel veel bombarie over maken. Van zie je wel, wij zorgen toch voor rechtsbeleid in dit land. Dat komt op onze konto. Wij zorgen ervoor dat Jetten niet alleen maar over links gaat, bijvoorbeeld. Dat zit hem ook in het feit dat afgelopen week na de ministerraad onthulde, kwam uit de ministerraad het plan voor die slagvaardige overheid. Dat is ook echt een VVD-term. Dat er gesneden moet worden in het aantal ambtenaren. Dat moet echt flink omlaag. Dat is ook iets wat, ja, wat uit de VVD-koker komt als het ware.
Laten we het ook eventjes hebben over stikstof, want daar zijn ook nieuwe ontwikkelingen in geweest. Over Ja21, hoe kijken die eigenlijk naar stikstof toe? En denk je dat die kunnen helpen aan een doorbraak op dit dossier?
Helpen kan Ja21 zeker natuurlijk. Ze willen graag iets. Alleen dan denk ik dat dit stikstofpakket dat afgelopen vrijdag met veel bombarie uit de ministerraad rolde, dat niet per se de logische kandidaat gaat zijn voor Ja21. Ik krijg toch sterk het idee dat het kabinet Jetten eerder naar links kijkt.
Gaan ze weer,
naar Pro. We gaan ze toch weer naar links. En de minderheidscoalitie. Maar ook wel kijken ze naar de ChristenUnie. Ze denken dat daar meer aanknopingspunten liggen. Woensdag aanstaande is het Kamerdebat hier ook over. En dan gaan de meeste partijen zullen toch wel hopelijk wat meer kleur bekennen. Want in de eerste reacties was het allemaal extreem afwachtend. Ik geloof dat de reactie van Progressief Nederland letterlijk was: we gaan eerst eens even goed studeren, goed lezen die plannen. En dat is ook terecht hoor, want die Kamerbrief was bijna 30 kantjes. Maar daar zitten zoveel gedetailleerde voorstellen moet ik zeggen, in. Dat om de precieze impact daarvan te kennen, ja, daarvoor heb je ook wel een studieweekend nodig als het ware. Dus in die zin heb ik er wel begrip voor. Maar ik hoop wel dat we dan woensdag in dat Kamerdebat echt meer ja, gaan zien of er genoeg steun gaat liggen, politiek gezien, om dit stikstofpakket erdoor te krijgen. Want ja, weet je, ik sprak een van de mensen die bij die onderhandelingen betrokken waren. Toen zei ik ook, ja, dit, jullie doen nu heel veel moeite en uiteindelijk wordt dit dan getekend door 66 zetels. Ja. Ja, dan ben je daar alsnog niet in de politiek.
Ja, en ik vroeg me af, heb jij zelf ook een studieweekend gehad? Snap jij een beetje wat er in het pakket staat en wat ze ermee willen?
Ik heb een mild studieweekend gehad. Ik vraag je om me niet te overhoren, want het gaat op een gegeven moment ook wel echt een beetje duizelen. In die zin ben ik geen stikstofkenner, als het ware. Ik heb wel het idee, ik ben ook vooral gaan kijken naar de reacties. Die vond ik best wel mild. Alsof Nederland, nou ja, in ieder geval degene die hier heel nauw betrokken bij zijn geweest, ook wel toe zijn aan een stap vooruit, als het ware. Het is nog niet zo, we hebben nog geen trekkers op de snelweg gezien richting Den Haag. Alsof iedereen toch best wel, nou, niet zozeer afwachtend, maar terughoudend was in de reactie. Omdat ik denk dat iedereen wel weet dat er in ieder geval iets moet gebeuren. En het kabinet trekt er natuurlijk ook gewoon bijna 20 miljard euro voor uit. Een gigantisch bedrag. Daar kan je in ieder geval een hoop mee. Al wil dat niet zeggen dat het dan alleen maar een positief pakket is. Want er zitten natuurlijk gewoon, zeker denk ik, voor melkveehouders die dicht bij natuurgebieden, stikstofgevoelige natuurgebieden wonen, zitten er eigenlijk gewoon pijnlijke maatregelen bij. En ja, dan helpt een som geld een hoop, maar kan het alsnog wel het einde van je bedrijf betekenen.
Nou, dat klinkt alsof het stikstofpakket, nou ja, het zal niet voor iedereen makkelijk zijn, maar het klinkt een beetje hoopgevend. Ook omdat de reacties dus afwachtend zijn. Dat betekent namelijk niet meteen nee. Denk je dat we voorbij de meest polariserende fase van het stikstofdebat heen zijn?
Als ik nu hierop ja zeg en heel de zomer zien we brandende hooistapels die branden, boze boeren, dan ben ik niks meer waard. Maar ik vind het feit dat, nou ja, BBB had heel snel een heel kritische reactie. Maar dat voor de rest de reacties toch wat terughoudender in die zin zijn, zou daar wel op kunnen duiden. Je krijgt toch het idee de afgelopen, ik denk, de stikstofcrisis begon in 2019. We zijn nu 7 jaar verder. En je ziet dat die discussie, waar die tot aan dat super omstreden kaartje van landbouwminister Van der Wal, Christiane Van der Wal, super fel en vooral over de impact op de landbouw zelf en op boeren ging. Zie je eigenlijk dat de afgelopen jaren de discussie rondom stikstof veel meer over vergunningsverlening, over het bouwen van alles van snelwegen, spoorlijnen tot aan huizen is gaan, dat het een veel bredere discussie is geworden. Dat de voorzitter van bijvoorbeeld een branchevereniging als Bouw in Nederland echt heel vaak, ja, gevraagd heeft dat er in ieder geval een keuze wordt gemaakt door Den Haag. En de afgelopen jaren is dat heel erg uitgebleven. Dit pakket is in die zin wel een keuze die, nou ja, toch de eerste pijn ligt in de landbouwsector. Maar is wel, ja, vindt het kabinet wel nodig om daar neer te leggen, zodat je voor de rest, ja, verder komt, heet het dan in die Haagse taal, om bijvoorbeeld de woningbouw van het slot te krijgen en weer makkelijker vergunningen ook voor boeren zelf te kunnen verlenen die niet in die stikstofgevoelige natuurgebieden wonen en werken.
En waar ga je op letten tijdens het debat wat er aankomt over dit pakket?
Nou, hoe goed mijn voorspelling was dat de reacties terughoudend zijn, of dat we echt een ontzettend vurig debat gaan zien, waarbij ik denk, oh help. Nee, buiten dat, vooral ook naar de jonge landbouwminister Jamie van Essen. Hij zat vrijdagavond na de presentatie van het stikstofpakket ook bij Café Kokkelman het uit te leggen. En dat ging hem toch wel redelijk af. Zaterdag had hij meteen een werkbezoek bij boeren om over de plannen te spreken, hoe ze daar landen. En dat soort momenten gaan we nog veel meer zien. Maar ja, woensdag, dat Kamerdebat, is natuurlijk ook voor hem een echte beproeving. En ik ben heel benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen.
Nou, wij gaan woensdag met veel belangstelling het volgen. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.